Dus PA0, DLO, PA0, Delta Liborska. Amsterdam daarna natuurlijk bezig met de voorbereidingen voor het grote symposium en dergelijke. Daar gaat onder andere Bob Twix een verhaal vertellen, maar die is met meer leuke projecten bezig, namelijk een plan om een heleboel tinsats te gaan lanceren. Hele dunne satellieten dus. Ze willen namelijk een 3-unit CubeSat vullen met 30 van die dunne satellieten die ze dan vanuit die CubeSat willen gaan uitzetten in de ruimte. Nou, daar zijn ze mee bezig om daar afspraken over te maken met de belangrijke partijen die daar een rol in spelen. Maar ja, dat kan nog even moeilijk worden, want de Amerikaanse overheid die is daar toch niet zo blij mee. Die hele kleine satellieten, want die kunnen ze niet goed vinden met de radar. Dus daar krijgen ze misschien niet eens een licentie voor. Maar goed, ze blijven het proberen en ze hopen daarmee weer allerlei scholen en dergelijke erbij te betrekken. Want dan wordt zo'n satelliet heel goedkoop. Misschien kost het dan niet meer dan $500 om een kleine satelliet de ruimte in te brengen. Op deze manier. Dus dat is op zich een leuk idee, maar dat gaan ze dan ook natuurlijk tijdens het symposium allemaal uitleggen hoe ze dat van plan zijn. Nou, dat horen we dan later wel of dat echt gaat werken. ARIS-verbindingen voor uit de VS. Als scholen daar weer iets mee willen, dan kunnen ze zich nu weer aanmelden. Er is weer een periode opengesteld voor voorstellen. Dat moet dan voor 10 november gebeuren. En dan is dat dan voor verbindingen voor volgend jaar, de tweede helft van 2024. En dat moeten ze dan nu al gaan bedenken of ze dat willen en hoe ze dat dan denken te gaan doen en een complete plan indienen. En als het dan goedgekeurd wordt, dan heb je kans dat ze later inderdaad geselecteerd gaan worden, maar dat gaat dan nog wel even duren. Voor Europa gelden wat andere regels, dus dat is dan even voor ons niet interessant, maar in de VS hebben ze dan nu dus de zaak aan het lopen. Wat betreft ARIS, daar komt weer een Slowscan TV gebeurtenis. op 3 tot en met 5 oktober zijn ze weer van plan Slowscan TV beelden uit te zenden. Dat is weer een Russische actie. About Gagarin from Space heet dat dan deze keer. En dan gaat het specifiek over de eerste satellieten die ooit gelanceerd zijn. Over amateursatellieten en over schoolsatellieten. Dus dat soort plaatjes mag je dan verwachten. Nou, we zullen zien. Ik weet niet hoeveel het er worden. Waarschijnlijk weer een dozijn of misschien 2 dozijn foto's die ze dan gaan uitzenden. De zaak start op 3 oktober om 16:40 ongeveer onze tijd en eindigt op 5 oktober om 20:15 onze tijd. Maar die tijden kunnen nog een klein beetje variëren, maar het is dus 3 tot en met 5 oktober ongeveer. En dan gaan ze op 145-800 zenden met de Kenwood D710 en met de PD120 mode, PD120 SSTV. Nou, de meeste SSTV programma's die kunnen dat wel aan, dus dat hoef je alleen maar in te stellen. Misschien dat hij het al zelf detecteert. Nou, dan is er een diploma beschikbaar vanuit Rusland, het Russia SSTV diploma, voor de amateurs die het voor elkaar krijgen om wat plaatjes te ontvangen. Dan moet je er minstens drie ontvangen. En elk plaatje moet voor minstens 90% compleet zijn en van een acceptabele kwaliteit. Dus als het alleen maar heel diep in de ruis zit, dan telt het niet. Dus doe je best. Er zijn de nodige gegevens nog bekend bij Romeo 4 Uniform Alpha Bravo op zijn website r4uab.ru en dan diploom ISS SSTV, maar daar zie je dan wel. Het is wel allemaal in het Russisch, maar goed, dat kun je natuurlijk altijd vertalen. Nou, ISS trekken is natuurlijk geen probleem, want daar zijn natuurlijk alle baanparameters van beschikbaar. Nou, dus komende week slow scan. ARIS-verbindingen verder, die zijn er weer een hoop geweest. Met Rusland op de 21ste, met Mexico op de 22ste september, Argentinië op 25 september en verder met Rusland weer op 28 september. Daar zijn er weer een paar gepland. De eerste met Azerbeidzjan, Baku, met een directe verbinding met 4K6EH. En dat gaat gebeuren op 6 oktober, vrijdag 6 oktober om 10:31. Ik weet niet of het nog net binnen ons bereik zal zijn. Ik vrees van niet, maar je kunt het eens proberen. Nou, dan eentje die zeker wel lukt, dat is met Ierland. Met de Technologische Universiteit van Dublin. Rechtstreeks een verbinding met EI1 ISS. Vanuit het ISS OR4 ISS. En Jasmine Mobelli die doet dat dan. En dat gebeurt op 6 oktober om 15:13. Dus dat is een paar omlopen later dan die eerdere verbinding dus. Hè? Vrijdag 6 oktober om 15:13 onze tijd. En verder is gewoonlijk dus de FM-repeater actief van 72 en de APRS Digipeter. Hoewel daar natuurlijk weer uitzonderingen zijn als er bijzondere activiteiten zijn, bijvoorbeeld op 12 oktober dan is er een Amerikaanse ruimtewandeling gepland en later op 20 oktober opnieuw en dan is natuurlijk tijdelijk het spel uitgeschakeld. Dan kun je geen amateuractiviteiten doen met de ISS. Nou, verder acties. Er zijn zoals bekend een paar grote colloquium en symposium acties in oktober. Weekend van 14, 15 oktober het Amsterdam UK colloquium. En het weekend daarna 20, 21 en zo oktober het Amsterdam Space Symposium, jaarvergadering en dergelijke. Maar goed, dat kun je dan allemaal vinden op de betrokken websites van Amsterdam UK en Amsterdam NA. En waarschijnlijk zal ook heel veel live te volgen zijn op internet. Verder zal Frederik KK6 en OW een CubeSat simulator van Amsterdam gaan presenteren. Tijdens de SmallSat Education Conference in het Kennedy Space Center 28, 29 oktober. Dus dat, en dat kun je ook allemaal weer vinden op smallsateducation.org. WRCTX, ook al een keer eerder vermeld, er is een nieuwe versie van. Beta versie weliswaar, maar die biedt dus de mogelijkheid om ook full duplex te gebruiken met dat programma. En dat is natuurlijk belangrijk als je daar live verbindingen mee wil maken op bepaalde satellieten. Ontvangen met WRCTX was natuurlijk al lang mogelijk, maar nu kun je er tegelijkertijd ook mee zenden. Nou, dat is helemaal handig. Verder was vorig weekend bedacht dat UVESQ-SAT en InspireSat-7 tegelijkertijd in bedrijf zouden worden gesteld gedurende een aantal dagen. Nou, dat is dus inderdaad gebeurd en er zijn de nodige verbindingen gemaakt. Dat is aardig gelukt. Oscar 117, Green Cube, in die hoge baan, die doet het nog steeds prima, wordt volop gebruikt. Maar die is vorige week tijdelijk omgeschakeld van zijn normale 1200 baud naar 2400 baud. Dat was een beetje verwarrend voor sommige mensen. Het liep ook wat langer door dan gepland. Maar uiteindelijk hebben ze het toch netjes weer teruggeschakeld naar 1200 baud. En nou, daar werkt hij nog steeds prima. Geen problemen. De Tevel-satellieten van de Israëli's die zijn weer regelmatig actief geweest. Tevel 6 op de 26e, ingeschakeld voor 3 dagen. Tevel 3 ook. En later zijn Tevel 5, 7 en 2 ingeschakeld op de 29e 's avonds. Ook voor een periode van 72 uur. Dus die zijn nu nog ingeschakeld op dit moment. Ja, de Dwingelo-telescoop, die jongens die zijn regelmatig weer bezig met allerlei satellieten te trekken. Maar ook weer Oscar 109, bekend probleemgeval, hè, want die is heel zwak. En als je die gebruiken wil, dan moet je echt een enorm vermogen hebben. En een gevoelig ontvanger, maar dat is meestal niet het probleem, maar hij is heel zwak. Maar ja, met de grote schotel is het natuurlijk mogelijk om daar toch telemetrie van op te pikken. Dat was van de week even verwarrend, omdat het leek dat het niet meer lukte om nog signalen te ontvangen van 109. Maar dat was een misverstand, het bleek toch allemaal wel te werken. Nou, Amerikanen weer blij, hebben ze toch weer nieuwe data. Het leuke is nu dat ze met de DT ook beide polarisaties tegelijkertijd kunnen monitoren. En daardoor zie je dus mooi de rotatie van de satellieten. Dus op het moment dat de ene polarisatie zwakker wordt, dan wordt de andere juist sterker. En zo kunnen ze dus continu toch de data blijven volgen en decoderen. Dus dat zijn wel leuke experimenten daar. Ja, dan is bij Amstrad UK weer het nieuw nummer van Oscar Nieuws gepubliceerd. Oscar Nieuws 242 voor de leden, met weer allerlei mooie verhalen. En ja, dan natuurlijk het hele verhaal over de SSTV-actie volgende week. Verder, in Japan zijn ze dus bezig natuurlijk met de vlucht van Slim naar de maan. Het ruimtevaartuig wat een landing moet uitvoeren op de maan op een hele nauwkeurig bepaalde plek. Want ze willen dat echt beter doen dan wat normaal mogelijk is. Ze willen vrij nauwkeurig een plek kiezen en hem daar ook echt neerzetten. Ja, dat moet wat worden, want goed, ze hebben ook een maanwagentje erin zitten. Dat is LEV. En ja, van de week hebben ze even bedacht om de zender van LEV, dat maanwagentje in Slim, om die even te testen. En daar hadden ze even een actie voor bedacht, op een bepaalde dag, een bepaalde periode enzovoort. Dan zou de zender tijdelijk ingeschakeld worden op de 28e 's middags onze tijd zou het beginnen. Maar goed, dan was die niet binnen ons bereik, s'avonds wel. Pas vanaf ruim 22 uur. Maar ja, het was natuurlijk vooral bedoeld voor Japan zelf en daarom was het voor ons niet zo gunstig, maar toch. En dan zou die moeten verschijnen. Ja, de frequentie was even verwarrend. Volgens de ene bron was het 437.31, maar volgens de ITU is het 437.41. En dat scheelt toch even 100 kHz, dan moet je toch wel even in de gaten hebben. Maar ja, er zijn wat mensen waarschijnlijk wel bezig geweest om te proberen dat signaal ook op te pikken. Maar ik heb eigenlijk nog nergens rapporten gezien dat het ook gelukt is. Het was ook een beetje verwarrend allemaal, want de echte tijden dat hij zou zenden waren niet bekend. Dat kon voortdurend veranderen en zo. En ook hoe lang de uitzendingen dan zouden zijn was niet bekend. En wanneer ze zouden stoppen ook niet. Dus ja, allemaal heel verwarrend. Maar uiteindelijk was het voor hun wel wat belangrijk. Maar of amateurs er iets mee hebben kunnen doen is niet helemaal duidelijk op dit moment. Misschien dat die rapporten later nog komen. Verder, USQ-SAT en dergelijke, ja, slowscan, noem maar op, dat hebben we allemaal gezien. Nou, dan de amateursatellieten nog even checken. Oscar 107, die is, Oscar 7 bedoel ik, die is van de week even tijdelijk weg geweest. Vreemd, anderhalve dag zo'n beetje was hij niet te horen. Maar gelukkig kwam hij weer terug. Sinds de 29e doet hij het weer gewoon en mode bij. Dus die is wel weer beschikbaar. Nou, Oscar 91, ja, zo'n beetje de halve tijd beschikbaar. Maar dan wel alleen als die in de zon zit. Verder, Oscar 29. Ja, het gaat steeds moeizamer. Af en toe een keer een omloop. Maar ja, dat wordt een lastige. Overigens Delphi C3, oftewel Oscar, jeetje, welke was het ook weer, ik ben het nummer alweer kwijt, die oude Delphi satelliet die zal binnenkort gaan verbranden in de atmosfeer, dus als je die nog eens wil ontvangen moet je daar wel even op letten. Nou, verder Oscar 99 af en toe te gebruiken, niet zo vaak, Oscar 117. Intussen weer helemaal operationeel en weer met zijn gebruikelijke 1200 pout. ISS data, dus de packet, die is al een aantal dagen niet meer operationeel. Misschien is zijn ze weer vergeten die in te schakelen na een ARIS-verbinding ofzo. Daar lijkt het op. Maar de FM-repeater van 72, die doet het juist wel helemaal goed. Die kun je volop gebruiken. Oscar 97 doet het ook prima. Linaxa 2 af en toe, zoals gebruikelijk. Oscar 101, meeste tijd doet hij het wel met zijn FM-repeater. Oscar 100 natuurlijk helemaal operationeel, geen enkel probleem. RS-44 doet het ook nog steeds helemaal prima gelukkig. Oscar 50 bedoel ik, Oscar 50 met zijn FM-repeater doet het ook prima. Ja, en dan de TVL-satellieten, voor zover het lukt om ze in te schakelen. TVL 1 en 8 die lijken helemaal defect. Maar TVL 2, 3 en vooral ook 5, 6 en 7 die doen het meestal goed. TVL 4 lukt ook niet meer zo geweldig, lijkt het. Nou, Oscar 11, de goede oude Oscar 11, die is de hele week weer gewoon operationeel geweest met telemetrie. Dus die zal volgende week wel weer uitschakelen voor een periode van 10 dagen. Dan het ISS. Ja, daar is van de week dus, of afgelopen week, de bemanning vertrokken. Die noodgedwongen een hele lange vlucht hebben moeten maken. Die hadden eigenlijk gepland een half jaar in het ISS te blijven, maar het is meer dan een jaar geworden. Want er waren dus problemen met de Soyuz waarmee ze terug moesten vliegen. Want het hele koelsysteem was lek geslagen enzovoorts. Nou, er is dus een nieuwe onbemande Soyuz naar boven gestuurd. Zodat ze dan toch terug konden keren. En dat hebben ze dan afgelopen week gedaan. Na een vlucht van 371 dagen. En daarmee is die Amerikaan in elk geval recordhouder geworden van alle Amerikaanse astronauten als het gaat om één lange vlucht in de ruimte. Het gaat niet om de totale tijd van alle vluchten, maar gewoon één continu lange vlucht, 371 dagen. Nou, dat is flink en helemaal niet gepland, hè. Dus apart, Maar goed, die landing is dus geweest van de week, de 27e. En dat is ja, helemaal goed verlopen. Geen enkel probleem. Geland in Kazachstan. Zoals gebruikelijk. Nou, intussen is de is de rust weer gekeerd, zeg maar, in het ISS met de nieuwe bemanningen en de oude die er al zaten. Dus die zijn volop aan het werk met alle mogelijke zaken, experimenten en onderhoudszaken. Dat loopt eigenlijk allemaal probleemloos. Verder is ook de baan van het ISS van de week nog even verhoogd met Soyuz MS 24 motor. En ja, dat is ook allemaal volgens plan verlopen. Dus daar gaat alles een beetje zijn gangetje verder. Zijn er dus wat ruimtewandelingen gepland, die zijn ze al aan het voorbereiden. Midden oktober, twee Amerikaanse ruimtewandelingen achter elkaar. En eind oktober moet dan weer een Cygnus ruimtevrachtschip vertrekken. 30 oktober staat nu gepland. En helemaal ook eind oktober moet weer een bemanning vertrekken. Nou, dus voorlopig weer een hoop te doen daar. De nieuwe bemanning die dus de zaak overgenomen heeft, die hebben dus een nieuwe commandant gekregen, namelijk Andreas Mogensen, de Deense ESA-astronaut. En dat is ook al apart dat er nou een ESA-astronaut commandant is van het ISS. Nou, dan lanceringen afgelopen week. Lancering van Starlink-satellieten op de 24e is het weer gedaan, ook op de 26e. Allemaal van die Starlink versie 2 mini. En dat gaat maar door. Verder op de 26e een Chinese lancering, Yaogan, met een aardobservatiesatelliet dus. De 27e was even een verrassing. Toen kwam er een helemaal onverwachte lancering vanuit Iran. Dat is weer een militaire lancering geweest. Militaire spionagesatelliet van de Revolutionaire Garde. Met de Cassette-raket. En dat is al de derde die ze nou zo achter elkaar hebben weten te lanceren. Noor 3. En terwijl de officiële overheidsinstanties ook voortdurend bezig zijn met raketten bouwen en proberen satellieten te lanceren, maar dat lukt steeds niet de laatste tijd. De lanceringen gaan steeds mis, maar die militairen die trekken zich er niks van aan, die gaan parallel eraan gewoon aan de gang. En die lanceren nu eigenlijk zo'n beetje de ene satelliet na de andere vanaf een andere basis, Chagrut Test Center. En dat gaat goed. Dus nu zit er weer een Iraanse spionagesatelliet in een baan op 450 kilometer hoogte. Een baanhelling 60 graden. Dus die wordt natuurlijk weer heel goed in de gaten gehouden. Kan niet missen. Nou, verder weer een Starlink-lancering geweest op de 30ste september. Ja, dan komen er natuurlijk weer nieuwe lanceringen aan. Weer een Starlink lancering op de 5e oktober. Vanaf Cape Canaveral. Dan op 6 oktober zou Virgin Galactic weer een vlucht moeten gaan uitvoeren. Met Spaceship 2. Met weer een handjevol toeristen. Naar een hoogte van zo'n 80, 90 kilometer. Even een korte vlucht en dan weer meteen landen. Dat gaat tegenwoordig wel vaker. Nou, dan krijgen we de eerste Kuiper-satellieten voor een hele grote megaconstellatie van breedband aardops, of hoe heet het, internet-satellieten, die dus moeten worden gelanceerd van het project Kuiper, een dochterorganisatie van Amazon. Dan moeten er uiteindelijk 3276 worden. in allerlei banen op verschillende hoogtes. Zo'n 590, 610 en 630 kilometer hoogte. En dan moeten dus allemaal weer van die internetsatellieten worden. Als concurrenten voor Starlink. Hè? Nou, dan een lancering vanuit het zuiden van Spanje. Een testlancering, niet naar een baan op de aarde, maar toch. Die gaan ook wat metingen uitvoeren en testjes en zo. En dat was al eens eerder gepland en dat lukte toen niet, maar nu gaat het echt gebeuren. Als het allemaal mee zit op 7 oktober. Dan komt er een Vega-lancering weer. En dat is wel spannend, want er zijn er een paar mislukt van Ariane Space. Vega en deze keer weer met een handjevol kleine satellieten. Allerlei soorten van Thailand, van Taiwan. En andere landen. En onder andere zit er dus ook EstCube 2 bij van Universiteit van Tartu in Estland. Ja, en verder ook Spaanse CubeSats en dergelijke. Dus dat wordt weer spannend. En afwachten waar die terechtkomt. Hè. Dat zou op 7 oktober moeten gebeuren. Om 3:36 morgens vroeg vanaf Kourou, Frans-Guyana. Nou, dan op de 7e nog een keer Starlink lanceringen weer. En dan pas wat later op 12 oktober een wetenschappelijke satelliet, Psyche, van NASA met een Falcon Heavy. Die dus heel diep de ruimte in gaat. Maar daar hebben we het tegen die tijd wel over. Ja, verdere lanceringen op dit moment. Nog geen bijzondere dingen. Pas veel later komen er nog interessante zaken. Maar dat zien we tegen die tijd wel. Ja, van de week hebben we ook de landing gehad van de capsule met Osiris Rex. Met de monsters van de Bennu. Asteroïden, dat is ook helemaal goed gegaan, die landing. De spullen, zo'n 250 gram als het goed is, is helemaal veilig gesteld. En dat hebben ze in een laboratorium intussen. Een deel daarvan gaan ze nu onderzoeken en een ander deel bewaren ze voor later. Nou, dat was ook allemaal live te volgen. Dat ging allemaal prima. Verder allerlei toekomstige plannen waar we het later over gaan hebben. Dan is ook intussen natuurlijk Starship lancering te verwachten. Starship vlucht 2 van SpaceX met Super Heavy Booster 9 en Starship 25. Die stond al klaar op het platform. Ze hebben hem tijdelijk even weer uit elkaar gehaald, naar beneden gehaald en zo. Maar intussen staat hij weer helemaal klaar. In vol ornaat. Ze hoeven hem alleen maar vol te tanken en dan kan hij de ruimte in. Maar het is nog steeds wachten op de officiële licentie van de FAA. Want die zijn nog steeds bezig met de officiële papieren. En dat heeft onder andere te maken met een soort milieueffectrapportage en dat soort zaken waar organisaties nog wat bezwaren maken en zo. Dat moet eerst nog allemaal gladgestreken worden enzovoort enzovoort. Maar als dat op korte termijn eindelijk lukt, dan kan die lancering dus plaatsvinden met die Super Heavy en Starship. Voor een vlucht driekwart omlopen rond de aarde. Vanuit Texas, eigenlijk iets meer. En vanuit Texas naar het oosten en dan helemaal rond. En dan landen bij Hawaii. En dan in het water weliswaar, maar toch. Nou, dus die vlucht kunnen we dan op korte termijn hopelijk wel weer verwachten. Misschien nog oktober. Misschien wordt het november, maar ja, als het aan SpaceX ligt, kan het gewoon volgende week al. Geen probleem. We zullen zien, dat wordt weer spectaculair. Goed, dat zijn zo even weer de dingetjes van deze week.